Jan, kijk uit. Jan, kijk nou uit. Hoor je kinderen dat als iemand dat twee keer roept, dat dat dan nog veel indringender is dan als dat maar één keer wordt gezegd. Iets wat herhaald wordt, dat krijgt klem. Dat krijgt ernst. Daarin klinkt aandrang. Ik moest daaraan denken, gemeente, toen ik Matteüs 13 verder ging lezen. En de gelijkenis die we vanmorgen voor ons hebben, ging overdenken. We hebben er inmiddels een heel aantal overdacht van die zeven die er in dit hoofdstuk over het koninkrijk te vinden zijn. En toen ik dat gedeelte over dat visnet las en de toepassing die de Heer Jezus daar meteen bij geeft, en toen ik me bedacht dat dat eigenlijk voor een heel groot deel overeenkomt met de toepassing van de eerste gelijkenis die wij een aantal weken geleden overdachten. We hebben ze niet allemaal genomen, want die langste van allemaal hadden we wel eens een keer apart behandeld over de zaaier. Maar we zijn ooit zo'n week of 6, 7 geleden begonnen met na te denken over die gelijkenis van het onkruid. Weet je dat nog, kinderen? Van die boer die aan het zaaien is geweest, en dan komt er 's nachts een man en die gaat er onkruid tussendoor zaaien. Dolik. En dat blijft een tijd lang staan en uiteindelijk moeten dan de knechten dat gaan maaien en dan wordt het uit elkaar gehaald. Nou, je zou kunnen zeggen, in feite vertelt de Heere Jezus nu met een heel ander beeld, een gelijkenis die toch ook diezelfde strekking heeft. Datgene wat lang bij elkaar is, in dit geval in dat net, dat wordt op een gegeven moment aan de oever uitgeselecteerd, in tweeën verdeeld. Dus is dat dan overbodig dat de Heere Jezus nog een keer in zo korte tijd iets met dezelfde strekking vertelt? Nee, dat is niet overbodig. Dat geeft nou juist extra klem aan de zaak. Dat geeft aan hoe groot het belang er ook van is, gemeente. Vergeten wij het niet. Wij zijn reizigers op weg naar de eeuwigheid. Wij zijn allemaal straks vissen die op het strand van de eeuwigheid getrokken worden en die uitgeselecteerd zullen worden. En dan zijn er twee bestemmingen. Eeuwig wel of eeuwig wee voor ons allemaal. Gemeente, laten we dan toch met dat in ons achterhoofd aandachtig letten op wat de Heere Jezus ons hier vertelt. En dan zullen we erachter komen dat dat van dat uitselecteren wel de belangrijkste les is, de uiteindelijke bedoeling van de gelijkenis, maar dat er nog wel meer belangrijke lessen uit dit verhaal zijn te trekken. Het gaat over een visnet. Zo staat het hier tenminste in de Statenvertaling. Mag ik het aan de hand van de grondtekst wat veranderen? Ik zal het zo wel uitleggen. Het sleepnet gaan we het over hebben, kinderen. De gelijkenis van het sleepnet. Drie gedachten. We letten op het net, op de vangst en op de scheiding. De gelijkenis van het sleepnet. We letten op het net, op de vangst en op de scheiding. Nou, we hebben tot dusver steeds gezien dat de Heere Jezus zich in Matteüs 13 van zeer herkenbare beelden bedient als hij zijn discipelen onderwijs geeft over het koninkrijk der hemelen. Uit het leven gegrepen. En dat geldt zeker voor de gelijkenis van onze tekst van morgen. Het viel mij op dat de kanttekenaren op de Statenvertaling het ook helemaal niet nodig vonden om commentaar te geven op vers 47 en 48. Dat is zeldzaam dat er een tekst is waar ze niks over te zeggen hebben. Blijkbaar spreken de beelden die je daar ziet voor zich. En dat geldt natuurlijk, gemeente, voor de mensen die in eerste instantie naar dit verhaal hebben geluisterd. Want dit verhaal kan hen nog meer aanspreken dan wat er eerder is gezegd over boeren en akkers en over zuurdeesems en wat al niet meer. Want de mensen die hier zitten te luisteren, de discipelen van de Heere Jezus, Die zijn voor het grootste deel toch zelf oorspronkelijk vissers geweest. Ik denk dat Petrus en dat Jacobus en andere vissers uit die kring dat zelf ook wel hebben gedaan, wat hier nou in dat voorbeeld wordt genoemd. En trouwens, niet alleen voor hen is het een herkenbaar beeld, maar voor iemand die geboren is op een vissersdorp, levert dit ook allerlei herinneringen op, gemeente. Misschien mag ik u twee dingen noemen uit mijn jeugdherinneringen die bovenkwamen toen ik dat verhaal ging lezen. Ik moest allereerst, jongens en meisjes, denken aan het moment dat ik een keer langs de pastorie van onze wijkpredikant fietste. Ik was een jaar of 10, 11, denk ik. En dat mij toen voor het eerst opviel hoe dat huis heette. Daar stond op een groot houten bord op de gevel, een bord in de vorm van een vis, stonden de woorden, mooi gekalligrafeerd, de zegen. En ik als kind, ik dacht, ja, dat heeft natuurlijk te maken met wat ik in de kerk altijd ook van die dominee hoor. Hij zal het ook wel als een zegen ervaren dat hij dominee mag zijn en dat hij in zo'n huis mag wonen. Later begreep ik pas, gemeente, dat dat woord zegen niet op die manier bedoeld was. Maar dat dat een oud-Nederlands woord is wat te maken heeft met onze tekst. En dat gaat zelfs zo ver dat als je in de grondtekst van vers 47 kijkt, als je dat woord net in het Grieks leest, dan staat er sagene. Sagene. U hoort misschien wel, als u zeker op de medeklinkers van dat woord let, dat dat verband houdt met een woord dat wij in onze taal zegen noemen. Zo noemen ze namelijk in vaktermen dat net wat hier bedoeld wordt. Niet een net wat aan weerskanten van een kotter hangt, geen paling, fuik die aan een stok bevestigd bedoeld is om dat soort beesten te vangen. Nee, het is een zogenaamde zegen, een heel lang, soms wel kilometers lang net. En dan kom ik bij de andere jeugdherinnering. Ik herinner nog goed dat mijn grootouders daar nog wel eens van vertelden. Dat zeker voor de oorlog ook vanaf het eiland Urk met zegens gewerkt werd. In die tijd toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was en toen het water om Urk nog zout was. En wat gebeurde er wel eens als dan de mannen op zee waren om met hun botters vis te vangen? Dan kon het gebeuren dat mensen die daar kijk op hadden aan de glinstering van het water van de Zuiderzee konden zien dat er een of andere school vissen rondzwom. Haring of spiering of anchovis. En wat deden ze dan? De eilandbewoners die er nog waren, een aantal mannen, maar vooral vrouwen, kinderen, werden allemaal naar het strand opgetrommeld. Daar werd op de oever de zegen vastgemaakt en vervolgens met een bootje rondgetrokken door het water, dat lange net van de bovenkant met kurk drijvend gehouden, aan de onderkant verzwaard met loodjes, zodat het mooi rechtop in het water gaat staan. En in een halve cirkel werd het rondgetrokken en vervolgens moest heel de bevolking gaan trekken. Vrouwen, kinderen, maakte niet uit. Maar zo werd die omsingelde school vissen door dat grote sleepnet langzaam maar zeker op de oever, op het strand getrokken. En wat er allemaal dan uit te halen viel, u begrijpt, gemeente, in een armoedige tijd was dat dan in dubbele zin een zegen voor de mensen. Nou, gemeente, kennelijk is deze manier van visvangen, naast dat gebruik maken van scheepjes en bootjes, zoals de discipelen ook gedaan hebben, is dit ook in Israël gebruikelijk geweest. En de Heere Jezus zegt, dat is nou een heel goed beeld om te vertellen hoe het werkt met mijn koninkrijk. En dit is leerzaam voor mensen, luister goed, discipelen, die niet alleen maar het beroep van visser achter zich hebben, maar die ook op het punt staan om een ander soort visserij te gaan bedrijven, vissers der mensen. Nou, wat voor lessen liggen er dan in dit beeld opgeslagen? Ik zei al, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat er straks op dat strand gebeurt. Die vissers die daar zitten en die manden die om hen heen staan en die dan de zaak gaan uitselecteren. Die deugt niet en die deugt wel. Maar daar gaan we straks maar eens over praten, gemeente. Laten wij eerst eens even samen bedenken wat een zegen het is. Ik gebruik dat woord dan in allerlei betekenissen vanmorgen. Wat een zegen het is om ingesloten te zijn in de zegen. Ervaart u dat vanmorgen ook zo? Hoe bijzonder dat is. Kijk, het evangelie is weliswaar bezig om zich uit te breiden, steeds verder tot aan de grenzen van deze wereld. Steeds minder mensen zijn er die nog nooit iets over de Heere Jezus hebben gehoord. En toch, dat sleepnet van Gods woord en van de prediking en van het verbond, dat sleepnet, dat houdt niet heel die wereld op dit moment in zijn greep. En ook niet heel ons land. En zelfs niet heel ons dorp. Weet je, dat net loopt onder andere hier zo om de muren van de kerk heen. Gelukkig zijn er ook die meeluisteren via de kerktelefoon, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is de uiterlijke kerk. Datgene waar het woord wordt verkondigd en waar mensen in aanraking komen met het evangelie. En versta mij goed, gemeente, dan zijn er meerdere zegens op een dorp als Sliedrecht. En dat is op zich ook al een zegen. Een deel van de bevolking wordt getroffen en bereikt met het evangelie, maar niet heel de bevolking van ons dorp. En ik vraag u, heeft u er erg in? En bent u er wel eens klein onder? Dat we met doopdiensten nog wel eens zingen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij wilde ook mij in zijn wegen leren wandelen. En als ik bedenk hoeveel volkeren, maar ook hoeveel mensen dichtbij in Sliedrecht er zijn met wie die zo niet gehandeld heeft. Wat een wonder, Heer, waarom was het op mij gemunt? Alleen dat al. En als je let op al die openbaringsvormen van dat net, gemeente. Zoveel manieren waarop wij van jongs af aan via allerlei middelen in aanraking worden gebracht met het woord. Van de kinderbijbel tot de zondagsschool en van de club tot de vereniging. En van de catechisatie tot de prediking. En van het reformatorisch onderwijs tot en met de boekhandel. Waar zoveel kostelijke lectuur voorhanden is. Veel, veel meer dan in welke tijd van de wereldgeschiedenis ook. En als je wilt kun je op internet preken beluisteren. En er zijn zoveel manieren om iets op te doen van wat God in zijn woord bedoelt. Beschamend veel. Maar om nou met de psalmdichter te gaan inzien en te gaan belijden met een verbroken hart. God is ons genegen. Onze God geeft. Heb je het weer? Geeft zegen. Ja, dat is vrucht van de Heilige Geest, gemeente. Die leert je zien wat je altijd met je lippen hebt gezegd, maar nooit hebt begrepen. Dat God onderscheid maakt waar het van nature niet is. Die je leert beleven wat je altijd hebt nagepraat, maar nooit hebt gesnapt. Mensen die van dezelfde lap zijn gescheurd. En die zo verschillend worden behandeld. Het is waar, een mens wordt er niet zalig mee. Met zijn uitwendige voorrechten. Toch zegt Johannes Calvijn, het is wel een bepaalde vorm van verkiezing, mensen. Onderschat het niet. Lid te mogen zijn van de kerk. Deel te mogen hebben aan het verbond. Hoorder te mogen zijn van de prediking. Het is verkiezing tot de weg ter zaligheid. En dat is niet voor iedereen weggelegd. O gemeente, wat nodig om dat te gaan waarderen. In het net te mogen zitten. Als je denkt wie er aan de andere kant van de lijn zitten. En die nooit een preek horen. wat nodig om dat te gaan waarderen. Omdat er ook een mogelijkheid is als mensen dat niet waarderen. En als ze al die voorrechten zomaar laten voor wat ze zijn. Dat dan die voorrechten een keer tegen je zullen getuigen. Het trof mij, gemeente, als je terugdenkt dat ze zomaar een paar hoofdstukken geleden in Matteüs 11. Als daar de Heere Jezus de steden gaat vermanen en gaat vervloeken. Die zich niet bekeerd hebben onder zijn prediking. Dat dat juist die vissersdorpen zijn geweest langs het meer van Galilea. Die vissersdorpen van Bethsaida en Chorazin en Capernaum. Mensen waar ze juist ook datgene wat vanmorgen aan de orde is met hun eigen ogen hebben kunnen zien en niet begrepen hebben. Nu zijn we zelf die vissen in het net en nou zijn we zelf zulke bevoorrechte mensen. Dat de Heere Jezus zelf, die overkomt dat, door de straten van onze stad loopt om ons tot bekering te roepen. Maar ze hebben zich niet bekeerd. Wee u Capernaum. Moet het een keer tegen ons gezegd worden, gemeente. Zou wat zijn, wee u Sliedrecht. Indien in Sodom en Gomorra de krachten geschied waren die in u geschied zijn, ze zouden zich bekeerd hebben. Laat het ons duidelijk zijn uit het feit dat u hier zit vanmorgen, gemeente. Weer in het net. Dat God erop uit is om u te behouden. Dat God ons genegen is en onze zaligheid zoekt. En laten we daarom doen, gemeente, wat geen enkele vis doet. Daarin schiet het beeld dan weer tekort. Geen vis denkt erover om gewillig zich te laten vangen. Om het net expres in te zwemmen. Begrijpt u? Als ze de kans krijgen, zwemmen ze eruit. Of door de mazen heen. Maar laten wij, gemeente, geestelijk zo wijs mogen zijn. Om ons gewillig en gehoorzaam, aandachtig en biddend, onder de prediking te blijven begeven. In de zegen mag je ook een zegen verwachten. Dat is de eerste les van Matteüs 13. Nu, gemeente, dan komt er dus ook een moment dat de cirkel rond is. Dat het net is rondgetrokken door het water. Het bootje wat van de oever afgegaan is, komt weer aan de oever een paar honderd meter verder. En er zijn mensen die dat gaan binnenhalen. Ik las ergens een verhaal dat op Ameland dat vroeger met paarden werd gedaan. Op Urk deden ze dat dan met menselijke kracht. En zo stel ik me dat ook voor hier in de gelijkenis. Die vissers die gaan dat allemaal op het strand trekken. Ja, en dan blijkt er pas op het strand wat er allemaal vandaag gevangen is, gemeente. Dat is ook een les. En een herhaalde les, want dat zat ook al in die andere gelijkenis dus. Maar zolang de vangst bezig is, zolang het werk doorgaat, dan is net als met die tarwe en dat onkruid op het land, dan kun je dat allemaal niet goed uit elkaar onderscheiden. En dat moet je dus ook maar niet proberen. U weet misschien nog wel wat voor namen ik een paar weken geleden genoemd heb van dwalingen. Die daarmee verband hielden. In de tijd van Augustinus had je de Donatisten. In de tijd van onze oudvaders had je de Labadisten. Mensen die de gedachte onverdraaglijk vonden dat de kerk uit een gemengd gezelschap bestaat. Dat er altijd allerlei soorten mensen door elkaar zitten. En dat er ook mensen tussen kunnen zitten die zich niet van harte bekeren. En die zich inwendig verharden. En die een masker op hebben. En die moet je er toch eigenlijk uit zien te halen. Gemeente, dat zijn allemaal pogingen die op niks zijn uitgelopen. En dat had men kunnen weten als men Matteüs 13 had gelezen. Het is de werkwijze, de stijl van het koninkrijk om die selectie niet nu toe te passen. Maar dat komt nog een keer. En dat is voor ons allemaal natuurlijk ook een les, gemeente. Weliswaar moet er tucht plaatsvinden over openbare zonden. Als iemand openlijk overspel pleegt, fraude pleegt, ik noem maar wat. Dan moet hij onder de tucht om tot bekering gemaand te worden. Maar er wordt hier geen oordeel geveld over het hart van een ander, gemeente. Ik vond in de Dodse leerregels trouwens een paragraaf die ons daar ook toe aansporen. Ik vond dat wel passend bij de gelijkenis van vanmorgen. Mag ik hem u voorlezen? Dodse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 15. Voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en het beste spreken. Want het binnenste des harten is ons onbekend. Nou, dat is dan dat zogenaamde oordeel der liefde. Er is maar één, jongens en meisjes, die het hart van de mens kent. En dat is niet de dominee of de ouderling of wie dan ook in de gemeente, maar dat is God. De mens ziet aan wat voor ogen is, zegt God tegen Samuel. De Heere alleen ziet het hart aan. Zult u dat onthouden, gemeente? Zult u het selecteren aan de engelen overlaten? Ook in uw spraak. Ook rondom een avondmaal zondag. Selecteren doen de engelen straks, gemeente. Ziet u dat u een goede vis wordt? En oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt, zegt de bergrede. Maar goed, als dan dat net aan land komt en de zaak komt eindelijk boven water, want je kan al die tijd niet zien wat er nou precies ingezwommen is, dan blijken er natuurlijk wel allerlei verschillende dieren in dat net ingesloten te zijn. Ik zeg opzettelijk dieren, ik zeg niet alleen vissen, er zitten ook vissen in natuurlijk, rondvis, platvis, paling, wie zal het zeggen. Maar er zwemt nog wel en er loopt nog wel meer op de zeebodem rond, wat zich ook daar voortleeft en voortbeweegt. Kreeften, krabben, mossels, oesters, zeesterren, wat zit er allemaal niet in een net als vissers de vangst gaan bekijken. En zo was er een uitlegger die zei, zo zijn er allerlei soorten mensen die gevangen worden in het net van de prediking. Mensen van allerlei nationaliteit en ras. Mensen van allerlei opleiding en karakter. Mensen uit allerlei sociale lagen. Zo zei de psalmdichter het immers ook. Laag van staat of hoog met eer, bekroond, rijk of arm. Maar ze worden allemaal, als ze in het net besloten worden, geroepen om te luisteren naar dit woord. Ja, en toch zijn al die verschillen die dan denkbaar zijn, maar heel betrekkelijk als je let op het grootste verschil wat er is tussen de ene en de andere vis. Zo staat het toch in vers 48. Als dan die vissers daar op het zand gaan zitten en ze hebben manden meegenomen om wat goed is mee te nemen, dan is er dus inderdaad iets wat goed is en dat gaat in de vaten. Letterlijk staat er in het Grieks wat schoon is. Dat ziet er ook goed uit. Smakelijk om dat straks te gaan klaarmaken. Maar je hebt ook kwade vangst. Letterlijk zegt het Grieks ondeugdelijk. Daar kun je niks mee. Dat is ongeschikt voor consumptie. En dat is natuurlijk voor de mensen die daar als eerste naar geluisterd hebben in Matteüs 13 geen vreemde gedachte geweest. Want van welk volk zijn die mensen die daar naar zitten te luisteren, kinderen? Van het Joodse volk. En wat voor dingen hebben Joden allemaal gemeen als het gaat over het eten, onder andere het eten van vissen? Ze hebben daarvoor in de wetten van Mozes hele duidelijke regels gekregen. Zoals bijvoorbeeld, en daarom hebben we dat er maar even bij gepakt, die voorschriften die in Leviticus 11 staan, over wat mag je nou eigenlijk wel opeten uit de zee en wat niet. U begrijpt trouwens, gemeente, dat hoort bij de burgerlijke wetten van het volk Israël. en kunnen daar wel wat dingen van leren als het gaat over ons eten en over ons eetgedrag. Maar het is niet zo dat mensen uit de andere volken strikt gebonden zijn aan deze regels. Daarom mag u gerust garnalen eten of paling. Maar dat is voor het Joodse volk is dat als een speciaal apart gezet volk verboden. Maar u heeft gelezen dat er voor verschillende dieren ook verschillende regels gegeven zijn. Zo is voor de zoogdieren deze hoofdregel aan te geven dat je alleen mag eten wat evenhoevig is. Zo heet dat. Wat de klauw verdeelt, evenhoevigen. Zoals schapen, runderen. En ze moeten herkauwen. En daarom valt een varken bijvoorbeeld af. Wel evenhoevig, maar hij herkauwt niet. Nu, zo zijn er ook voor de vissen regels gegeven aan het Joodse volk. Wat zijn nou reine vissen die je wel mag eten? Nou, dan gaat het erom, hebben ze schubben en hebben ze vinnen. Daarom mag je een haring wel eten. En je mag een snoekbaars eten als Jood, maar geen paling. En ook geen mossels, geen oesters, geen kreeften, geen krabben. Het is allemaal wel in de zee te vinden, maar het zijn geen beesten met schubben en met vinnen. Onreine dieren. Maar ze zaten wel allemaal in het net, gemeente. En ziet u dat daar dan ook weer even een les uit te leren is, die weer te maken heeft met onze positie in de kerk. We kunnen hier allemaal in de kerk zitten, we kunnen allemaal lid zijn van de gemeente of van een andere kerk. Je bent hier vanmorgen te gast, je staat ergens in een kerkelijk register ingeschreven, je bent ook gedoopt, je hebt belijdenis gedaan. Maar dat op zich maakt een mens niet rein, gemeente. Ziet u dat in onze tekst? Het is een groot voorrecht, dat hebben we in het eerste punt van de preek gezegd. Maar nu zeggen we in het tweede punt erbij, staar je er niet blind op. Want het feit dat je hier ingeschreven staat, maakt je nog geen hemelburger. Belangrijke les, gemeente, voor mensen die bevoorrecht zijn. Zoals de Joden die op hun Abrahamspositie konden bogen. Maar zoals professor Baas het vorige week in zijn afscheidscollege professor Kramer na zei. En dat is een waar woord. De Abrahamspositie heft de Adamspositie niet op. En dat is ook wel eens pijnlijk merkbaar, gemeente. Als je rondgaat in de gemeente en een bezoek hebt afgesproken bij broeder Paling, mag ik hem even zo noemen. O, een beste broeder, daar is het niet om, een hele aardige, meelevende man. Hij is ook altijd wel bij de kerkelijke activiteiten betrokken. En toch, als je met hem over geestelijke dingen gaat praten, en zeker als het op het persoonlijke vlak komt, dan glipt hij altijd tussen je vingers door. Er is altijd wel een manier te vinden om eraan te ontkomen, aan die heel persoonlijke vraag waar een persoonlijk antwoord op moet komen. Altijd wel een verhaal achter de hand. Of een list. Dat kan je trouwens bij zuster Mossel ook overkomen. Kent u die ook? Als het erop aankomt, klapt ze dicht. En het is niet uit schroom, gemeente. Dat kan natuurlijk ook wel. Mensen die te bang zijn om wat te zeggen, om te veel te vertellen. Maar er zijn er ook die zich stijf dicht houden omdat ze niks te vertellen hebben. Maar als je dat nou zo voort wilt zetten, gemeente, levenslang altijd maar het ontlopen en dan maar niks zeggen en denken van hopelijk kijken ze over me heen en hopelijk vragen ze dan die ander. Gemeente, dat kan toch niet zo blijven. Zuster Inktvis hebben we ook nog natuurlijk. Die is nog venijniger dan zuster Mossel, moet ik u zeggen. Want op het moment dat ze in het nauw komt, kan ze een enorme spuit zwarte inkt voortbrengen om een ander zwart te maken. In de hoop dat ze zelf aan het zicht van de omstanders wordt onttrokken. Gemeente, er zit van alles in het net. In het sleepnet van het evangelie. U zegt, dominee, maar die goede vissen dan. Hoe zit het daarmee? Ja, dat is nou zo'n wonderlijke zaak, gemeente. Eigenlijk heb je in dat opzicht niet genoeg aan dat beeld wat de Heere Jezus hier gebruikt. Want ergens schiet het ook weer natuurlijk tekort als je het hele verhaal rond wil maken. Want van nature, u weet dat natuurlijk wel, van nature zijn er helemaal geen goede vissen. En dat is ook iets waar de Heilige Geest je aan gaat ontdekken. Nou gaat over het woord ondeugdelijk. Ik zei net, dat is de vertaling, of dat is eigenlijk de achtergrond van het woord kwaad. Het kwade, het ondeugdelijke, wat niet geschikt is voor God en voor zijn dienst en voor zijn koninkrijk. Om dat dan op jezelf te moeten gaan toepassen. Maar dat is nou zo'n wonder, gemeente, dat dat nou juist de weg is waarin de Heere van kwade vissen goede vissen maakt. En dat zijn wederbarende genade in staat is om te doen wat in de natuur nooit voorkomt. Dat een mossel een haring wordt. Nog nooit gehoord, jongens en meisjes, dat kan helemaal niet. Maar hier kan het. Dat een paling een karper wordt. Kan helemaal niet, hè? Maar dat kan hier in de kerk wel. Dat is nou de kracht van de genade. Wat in de natuur nooit kan. En dat zou je met allerlei beelden kunnen aanvullen uit de Heilige Schrift. Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. Een moorman kan zijn huid niet veranderen. Wat genetisch bepaald is, zeggen ze dan vandaag. Dat kun je nooit meer veranderen. Nou gemeente, we zijn ook genetisch erfelijk belast met de zonde. Niemand die daar nog wat aan zou kunnen doen. Maar nou is God degene die het onmogelijke waar maakt. Gemeente, mag ik u dan vragen, herkent u daar wat van, dat u in uw eigen leven moest gaan ontdekken dat ondeugdelijke, dat ongeschikte, dat kwade, dat boze, dat vijandige? Heer, ik deug nergens voor, ik ben niet geschikt. Als u gaat selecteren op grond van wie is er nou geschikt om wat voor me te doen in het koninkrijk, dan moet ik voorbij gegaan worden, dan moet ik afvallen, dan zijn er 1000 mensen beter geschikt. Want ik ben maar een arme zondaar. Nou, gemeente, niet wanhopen hoor, als je dat soort lessen bent bezig te leren. Want dat is vrucht van het werk van de geest, als een mens nou juist gaat zien dat hij er buiten staat en dat hij met al zijn voorrechten het toch niet heeft. En dat hij een wonder van genade moet hebben om zalig te worden. De geest maakt geen rijke mensen, gemeente, maar die maakt arme mensen. De geest doet niet allereerst je erin zetten, maar er eerst uitzetten. En je leren, ik ben kwaad. Maar hebben we daar wat van geleerd, gemeente? En heeft dat slepen van dat net, want daar wil ik toch nog een keer op terugkomen, dat u in die prediking besloten bent, heeft u dat vrucht gebracht? Soms heb je het idee dat er allerlei dingen in de gemeente spelen en allerlei geestelijke dingen bezig zijn zich te ontwikkelen. Maar dan vraag je je af, wat is nou het verband met de prediking hier? Leer je dat op straat of leer je dat hier, wat je van God geleerd hebt? Mag ik toch wel vragen? Is er in uw leven woordvrucht? Kunt u vertellen wat het woord met u gedaan heeft en de verkondiging ervan? Want dat staat in de Bijbel. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord Gods, gemeente. Vandaag gaat er weer een bootje om u heen en er wordt aan u getrokken. Maar wat doet dat met u? Het zijn toch wel heel belangrijke vragen, gemeente, als ik tenslotte let op de uitkomst van deze vergelijkenis. Net is aan land gebracht. De vissers zijn erbij gaan zitten en hebben inmiddels hun manden gevuld met allerlei vis die ze straks gaan verkopen of thuis gaan afleveren. Dat er een eetbare maaltijd van gemaakt gaat worden. Maar goed, er zijn ook dingen die blijven op het strand liggen. Voedsel voor de meeuwen. Of misschien gooien ze het wel weer terug in het water. Misschien dat er nog andere vissen wat mee willen. Maar dat is in ieder geval niet geschikt voor consumptie en niet geschikt voor de verkoop. Kwade vissen. Nou, u ziet de toepassing daarvan in vers 49 en 50 staan, gemeente. En weer zien we, wat we ook al in de gelijkenis van het onkruid zagen, daar ligt nog een taak te wachten voor de engelen Gods. Er komt een moment straks, jongens en meisjes, aan het eind van de geschiedenis, dat die engelen gaan doen wat nu geen mens mag doen of kan doen. Maar die engelen zullen dat kunnen, die krijgen daar van God niet alleen opdracht voor, maar die krijgen er ook blijkbaar de goede ogen voor, om te zien dat is een goede en dat is geen goede. Die heeft de genade wel in zijn hart en die niet, dat kun je aan de buitenkant niet zien. Maar de engelen kunnen het dan die dag wel zien. En dan komt er scheiding, gemeente. God is zeer langmoedig. En vandaag leven we daarvan, maar daar komt dus een keer een eind aan. Ja, dat levert allerlei aangrijpende gedachten op. Ik moest denken, want dat kom je dan tegen bij de voorstudie van zo'n preek. Ik moest denken aan Daniël. Weet u dat die formulering in vers 50b, nee, in vers 50a, zij zullen dezelfde in de vurige oven werpen, dat een letterlijk citaat is uit Daniël 3. Is dat letterlijk in de Septuaginta van dat verhaal van die drie vrienden in de vurige oven. Dat verhaal kennen de kinderen natuurlijk ook wel, van die drie vrienden die niet bogen voor het beeld, en toen moesten ze van de koning in de oven geworpen worden. Ja, dat was nog een koning die nog een andere koning boven zich had, al wilde die het niet weten. Als de mensen zeggen, gooi ze in de vurige oven, dan is er nog iemand die er wat aan kan doen. Dan is er nog iemand die er boven staat. Dan is er nog iemand die je kan redden. Want God is er altijd nog. Maar als God nou eens zegt, werp ze in de vurige oven. Wie zal je dan nog redden? Paulus zegt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar lieve gemeente, zo op de dag der dagen God tegen u is, wie zal dan voor u zijn? Weet u wat ik ook een aangrijpende gedachte vind? Kijk, die bozen, die kwade vissen hebben altijd nog, zolang ze in het water zitten, gezelschap van goede vissen. En hoewel ze dat lang niet altijd als een voorrecht ervaren, is het wel een voorrecht. De kinderen van God naast je in de kerkbank hebt zitten, of bij je in de straat hebt wonen, of in de familie hebt. Je Godvrezende vader hebt, van wie je 100 keer gedacht hebt. Je wou dat hij nou maar eens een keer zijn mond hield en niet altijd maar weer zei waar het op staat. Maar wees nou maar blij dat hij je waarschuwt. En die Godvrezende moeder, van wie je denkt, nou elke keer weer als ik thuis kom, weer vragen hoe was de preek en weer vragen hoe ging het op catechisatie. Mens praat over wat anders. Maar er komt een moment, dan heb je die mensen niet meer. Als er scheiding komt, gemeente, tussen kwaad en tussen goed, dan zullen die kwaden zich eeuwig alleen nog maar in het gezelschap bevinden van andere kwaden. En van de vorst van het kwaad. O, waardeer toch, onbekeerde vriend, dat u Gods kinderen nog in uw nabijheid hebt. Waardeer het, jongelui, als er nog mensen zijn om je aan te sporen. Joh, heb toch lust om de Heere te vrezen. Ik kan die les natuurlijk ook omdraaien. De bozen hebben altijd nog de goeden om zich heen in dit leven. Andersom is het natuurlijk ook waar. Gods kinderen, die hebben altijd nog in dit leven de ervaring van die onvolkomenheid, van die gebrokenheid. Niet alleen maar omdat ze onbekeerdheid om zich heen zien. En niet alleen omdat ze in een samenleving leven die ze tot hun verdriet steeds verder naar de afgrond zien wegvallen. Maar ook omdat ze in hun eigen leven altijd nog zoveel kwaads, zoveel ondeugdelijks, zoveel ongeschikts voor het koninkrijk tegenkomen. Wat een strijd. En wat een reden voor verdriet. Want er komt een keer een grote scheiding, zegt de Heer Jezus. En als je eenmaal in de mand zit, niet meer in het net, maar in de mand, begrijpt u? Dan ben je alleen nog maar omringd door mensen die op hetzelfde uit zijn als jij. En dan niet meer gedeeld en niet meer onvolkomen, maar volmaakt en voor altijd. Wie je ook tegenkomt op de nieuwe aarde. Of het Gabriël is, Mozes, David of een onbekend kind van God. Je kijkt elkaar in de ogen en je leest de weerspiegeling van je eigen verlangen. Soli Deo Gloria. Gemeente, mag ik u daarom nog één keer vragen. Wie bent u eigenlijk? Na alle gelijkenissen van Matteüs 13 inmiddels behandeld te hebben. Wat bent u eigenlijk? Waar leeft u voor? Welk koninkrijk bent u burger van? Gemeente, vandaag, al zou je nou moeten zeggen, dominee, na al die preken ben ik nog altijd geen burger van het koninkrijk. Vandaag roeit er nog een dienaar van de koning met een bootje om u heen, om u in het net te vangen. En dat net wordt vervolgens steeds dichter naar de oever gesleept. Ik weet niet, gemeente, vraagt u zich dat ook af als u naar huis loopt. Hoeveel meter van de kant ben ik inmiddels? Hoe dicht ben ik al bij de kust van de eeuwigheid? Daar komt straks wel die scheiding. Van twee in één, wie ver van u de weelde zoekt en daar zijn leven aan gespendeerd heeft, vergaat eerlang en wordt straks buiten de mand geworpen. Maar wie straks bij God mag zijn en mag blijven, gaat het hier al in leven. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Amen.